Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, we gaan weer lekker verder met de serie over de eindtijd. Ik heb vorige week de eerste aflevering gedaan in heel mei over de eindtijd. Vier onderwerpen die betrekking hebben op de eindtijd. Dus ik heb het vorige week gehad over volharden in tijden van vervolging. Ik ben ervan overtuigd als je godsvruchtig leeft, zoals de Bijbel zegt, alle die godsvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. En ook Jezus die zei, denk niet dat een dienaar meer is dan zijn meester. Als zijn meester of zijn heer vervolgd wordt, dan zullen ze dat ook zeker te weten met jullie doen, zegt hij tegen zijn discipelen. Dus ik heb daar vorige week over gehad van, ja, wat is dan vervolging, hoe herken je het en wat is het? En ook, wat doet het met je? En dan nog veel belangrijker, hoe blijf je dan als christen en als volgeling van Jezus volharden in het volgen van Jezus, in het belijden van zijn naam, et cetera, et cetera. Dus daar heb ik het vorige week over gehad. De rest van deze maand gaan we nog hebben over een vlekkeloze bruid en het eeuwige oordeel. Even uit mijn hoofd gezegd. Maar vandaag ga ik het hebben over de opstanding der doden. Normaal neem ik op woensdag een podcast op. Vandaag neem ik hem op donderdag op. Ik had het gisteren erg druk. Dus wat wel mooi is, want het is namelijk Hemelvaartsdag vandaag. Het is 14 mei 2026, Hemelvaartsdag. En op Hemelvaartsdag herdenken wij, of gedenken wij, ik weet niet wat het verschil is. Ik denk gedenken. Gedenken is positief, herdenken is negatief. Ik weet het niet precies. In ieder geval staan we erbij stil dat Jezus opvoer naar de hemel. En wij weten vanuit het woord van God, Jezus Christus is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood en hij is opgevaren naar de hemel. En dit zijn drie essentiële punten. Van het evangelie en dus ook voor het geloof, voor ons geloof. Waar wij in geloven en waarom wij in die dingen geloven. En de opstanding der doden. Het mooie aan dat thema is dat het heel nauw verwant is. Ja, ook met die opvaring van Jezus naar de hemel. Hij is eerst gestorven. Toen heeft hij 3 dagen in het graf gelegen. Toen is hij opgestaan. Heeft hij nog onder de mensen gewoond. Is hij nog een tijdje onder de mensen geweest. En uiteindelijk is hij opgevaren naar de hemel. Nou, 1 Thessalonicenzen 4 zegt ook over hem in vers 14. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Nou, wat betekent dat? Hij is gestorven en hij is opgestaan. En het stuk spreekt heel erg over een ontmoeting van Jezus met hem in de lucht. En dan zullen wij voor altijd bij hem zijn. Nou, wat betekent dit? Als Jezus is gestorven en hij is opgestaan en hij is opgevaren naar de hemel, dan geldt dat ook voor de gelovigen vandaag de dag, in het hier en nu en straks, voor jou en voor andere gelovigen, dat als hij terug zal komen, dat we een ontmoeting zullen hebben met hem en dat wij ook als het ware zullen opvaren naar hem. Nou, of we dan direct doorgaan naar de hemel of eerst nog terug naar de aarde, er zijn allerlei discussiepunten over. Volgens mij zei ik het vorige week ook al, ik ben niet zo van de tijdlijnen. Ik ben veel meer van de essenties van die onderdelen in de eindtijd, waarom ze belangrijk zijn en hoe we daarmee om moeten gaan. Ik vergelijk het heel vaak met een treinstation. Stel dat je precies weet wanneer de trein vertrekt, maar je staat simpelweg niet op het perron, dan is het allemaal doelloos. Dus wij moeten klaarstaan, onze bagage in de hand, onze hand aan de ploeg, weet je wel, de zielen die we gewoon hebben bij ons, wachtend op de Heer. En als hij dan komt, dan zal hij ons halen en dan zullen wij met hem meegaan. We hoeven niet precies te weten wanneer het is. We kijken er simpelweg naar uit en we zijn bereid, weet je wel. Nou, dus de opstanding der doden is een heel belangrijke doctrine. Een heel, heel belangrijk onderdeel, echt een fundament onderdeel van ons geloof. Hebreeën 6 zegt het zo, dat de fundamenten van het geloof zijn onder andere de opstanding der doden. Nou, die Hebreeën schrijver noemt nog de leer van dopen, bekering van dode werken, het geloof in God en het eeuwige oordeel ook. En eigenlijk de opstanding der doden en het eeuwige oordeel zijn eigenlijk de 2 eindtijdprincipes die vallen onder de fundamentleer. Dus opstanding der doden is een essentieel onderwerp binnen het christelijk geloof. Dus daar ga ik het vandaag over hebben. Wat het is, waarom het is, wat Jezus daarin betekent. En ook gewoon heel simpel hoe het eruit gaat zien, hoe het gaat verlopen en zo. Super interessant. Dus ga er lekker bij zitten, pak je Bijbel als je die bij hebt en luister lekker mee. Ten eerste is het natuurlijk de vraag, Nou ja, opstanding de doden, het woord zelf zegt het al, dat gaat dus over het opstaan van mensen die dood zijn. Nou, dat is heel logisch, dat hoef ik denk ik niet uitleggen. Maar wat is nou de essentie van de opstanding der doden, het waarom? Nou, in 1 Korinthe 15 zegt Paulus het zo, hoe kan het dat er sommige onder jullie zijn die zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En dan zegt hij in vers 13, als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, hij zegt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. En dan zegt hij in vers 19, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Vers 20, maar nu Christus uit de dood is opgewekt en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Knoop het in je oren, Jezus is de eersteling. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de dood er door een mens. De eerste dood, de natuurlijke dood, is gekomen door Adam, door de zonde in de wereld. En de opstanding van de doden is er door een ander mens gekomen, namelijk de mens met een hoofdletter M. Nou, de essentie van de opstanding van de doden, het waarom, is namelijk dat we geloven dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Als je zegt er is geen opstanding der doden, dan is Christus niet opgestaan uit de dood. En als dat niet zo is, dan zegt de Bijbel, dan is je geloof zonder inhoud. Sterker nog, je bent dan nog in je zonde. Nou, wat betekent dit? Het sterven van Jezus is natuurlijk een groot onderdeel van het evangelie. Maar zijn opstanding uit de dood is een net zo groot, al dan niet groter onderdeel van het evangelie. Ik ga het proberen uit te leggen. Het sterven van Jezus loste de schuld voor de zonde in. Dus door de zonde is er een straf. En die straf is op de mensen en die straf is de dood. Nou, Jezus stierf en hij ging in onze plaats, dus hij stierf voor ons. Hij droeg de straf van de zonde, namelijk de dood. Maar de opstanding van Jezus overwon daadwerkelijk de dood en de zonde. Dus door de opstanding van Christus kunnen ook wij opstaan, geestelijk gezien, in een nieuw leven. De Bijbel zegt dat dezelfde geest die Christus opwekte uit de dood ook in ons leeft. 2 Korinthe 5 zegt de Bijbel, als u dan in Christus bent, bent u een geheel nieuwe schepping. Door de opstanding van Christus Jezus is er een heel nieuw leven mogelijk. En wat voor leven? Een leven van overwinning op zonde en van overwinning op dood. Het sterven van Jezus was essentieel om de straf te dragen voor de zonde die wij hadden moeten dragen. Maar als Jezus niet was opgestaan, dan was de zonde nog steeds werkzaam geweest in ons leven. Maar omdat hij wel is opgestaan uit de dood, is het mogelijk om te leven in overwinning op zonde en in overwinning op de dood. Dat is de essentie van de opstanding der doden. Dat is de essentie van waarom Jezus opstond uit de dood. Als je dit niet gelooft, kan je ook niet geloven in een leven van overwinning. Weet je, dit is een feit voor levende mensen en voor overleden mensen. Als Jezus niet is opgestaan, zullen ook de doden niet opstaan, zullen we geen overwinningsleven leiden. Dus het is van wezenlijk belang om te weten wat die opstanding inhoudt, welke hoop we hierin hebben en de zegen die hieraan verbonden is, en wat dus die opstanding der doden precies is. Nou, zoals je al gemerkt heeft, is het enorm gecentreerd rondom het werk van Jezus Christus. In Johannes 11... als Jezus bij het graf van Lazarus aankomt, dan vraagt hij aan Maria, geloof jij dat Lazarus zal opstaan uit de dood? En dan zegt zij tegen hem, ik geloof dat hij zal opstaan op die ene dag. Met andere woorden, ze zegt, ik kijk vooruit, weet je wel, er zal een moment komen. Maar dan zegt Jezus tegen haar in vers 25, ik ben de opstanding en het leven. Dat is een van de ik ben teksten uit het Johannes Evangelie. Ik ben de opstanding en het leven. Jezus zelf is de opstanding en is het leven. En dan zegt hij, wie in mij gelooft, zal leven, komma, is belangrijk, ook al was hij gestorven. Als je in Jezus gelooft, zelfs al ben je gestorven, dan nog zal je leven. Vers 26, en ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven tot in eeuwigheid. Gelooft u dat, vraagt hij dan aan Maria. Als je in hem gelooft, zal je leven. Niet alleen nu, maar ook tot in eeuwigheid. Zelfs als je in het natuurlijke sterft, dan nog komt er een moment waarop je opstaat uit de dood. Dus het is super essentieel dat je dus ook in het geloof bent en in Christus. Jezus zei niet, alle mensen zullen tot in eeuwigheid leven. Nee, hij zegt, wie in mij gelooft, die zal leven, ook al was hij gestorven. En dit is precies ook de reden waarom de Bijbel zegt dat je met je hart moet geloven, met je mond moet belijden dat Jezus Christus de Zoon van de levende God is en dat God hem uit de doden heeft doen opstaan. Heel veel mensen geloven in het sterven van Jezus. Alleen de opstanding van Jezus is of onderbelicht, en er zijn tegenwoordig een heleboel kerken die ook niet echt geloven in de daadwerkelijke opstanding van Jezus, maar veel meer in het bestaan van Jezus. Maar als je de opstanding eruit knipt, dan amputeer je het evangelie ongeveer voor 60%. En Paulus zegt het zelf zo, is je geloof zonder inhoud. Nou, 1 Korinther 5 zegt dus ook over hem, hij is de eersteling. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is hij de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Wat betekent dat? Jezus is ons in alles voorgegaan. Hij heeft zijn leven afgelegd en is gestorven. Hij is opgestaan uit de dood. En hij is opgevaren uit de hemel. Omdat Jezus is gestorven, kunnen wij sterven aan onszelf. Omdat hij is opgestaan uit de dood, kunnen wij wandelen in een nieuw leven, hier en nu. En zal er een dag komen waarop we zelf fysiek opstaan uit de dood. En zullen we net als hem ook opvaren naar hem en een ontmoeting hebben met God en voor altijd met hem zijn. 1 Korinther 15, vers 20. Nu Christus is opgewekt uit de doden en de eersteling is geworden van hen die ontslapen zijn. Nou, waarvoor is die opstanding der doden? In 1 Thessalonicenzen 4 schrijft Paulus aan de Thessalonicenzen in vers 13 en zegt hij, ik wil niet dat u ontwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent, zoals anderen die geen hoop hebben. Jezus zegt met andere woorden, er zijn mensen die zijn overleden en ik wil niet dat je bedroefd bent vanwege die mensen die overleden zijn. Ik wil niet dat je bedroefd bent, net zoals de wereld, die geen hoop heeft. Daarmee zegt hij dus de andere kant op, omdat je gelooft in Jezus en omdat zij geloofd hebben in Jezus, is er een hoop. En hij sluit dit hele stuk tekst ook af met de woorden, zo dan troost elkaar met deze woorden. Troost elkaar met het feit dat Jezus Christus terugkomt en dat de doden zullen opstaan uit de dood. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Dus mensen die overlijden in het geloof in Christus Jezus zullen op een dag opstaan uit de dood. Dat is een hoop en een feit die we hebben en ook een troost. Dus dat is een troost voor de mensen die ons in het hier en nu ontvallen. En dus het troost ons omdat we weten we zullen hen weer ontmoeten. Zij zullen opstaan uit de dood. Dat is een troost en tegelijkertijd is het voor ons een hoop. Wij hebben namelijk een vooruitzicht op dat moment dat Jezus terugkomt, dat wij ook met hem zullen zijn. Dus het is niet alleen voor onszelf, maar ook ten aanzien van de naasten die in Christus Jezus zijn. Nou, een paar feitjes over deze opstanding der doden zijn de volgende. Er is een eerste opstanding en er is een tweede opstanding. In Openbaring 20 kan je lezen dat alle doden worden verzameld voor de troon van God. In vers 5 staat dat de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. En dan zegt vers 5, dit is de eerste opstanding. De eerste opstanding van de doden gebeurt bij de komst van Jezus. 1 Thessalonicenzen 4, die zegt het zo. De Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, nogmaals, dit gaat dus over de mensen die in Jezus zijn, die dus in hem geloven. De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Dit is de eerste opstanding waar Openbaring 20 vers 5 ook over spreekt. Nou, vers 6 zegt daarom dus ook, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht. En ik zal zo uitleggen wat de tweede dood is. Hij komt zelf terug en de doden zullen opstaan. Dit is de eerste opstanding. Maar de tweede opstanding gebeurt bij een later moment, bij het eeuwige oordeel. In Openbaring 20, waar we net waren, Een paar versen verder, in vers 13, staat er... En de zee gaf de doden die in haar waren... en ook de dood en het rijk van de dood... gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Bij het eeuwige oordeel, voor de troon van God... zullen alle doden verzameld worden. Alle mensen, of ze nou geloofd hebben in Christus of niet... zij zullen allemaal voor God verschijnen. Dit is de tweede opstanding. Dit is het moment... waarop alle mensen voor de troon van God zullen komen. Dus de eerste opstanding is voor de gelovigen, voor hen die in Christus Jezus zijn. En de tweede opstanding is voor iedereen. Ik vertelde net al, of ik las eigenlijk, Openbaring 20 vers 6, waar staat dat over de gelovigen die in Christus zijn, dat de tweede dood geen macht heeft over hen. Nou, zoals er een eerste opstanding is en een tweede opstanding, zo is er ook een eerste dood en een tweede dood. Nou, in Openbaring 20 vers 14 kan je lezen wat dan die tweede dood is. De dood en het rijk van de dood, die werden in de poel van vuur geworpen. En dan staat er, dit is de tweede dood. Nou, de tweede dood betekent, dat is de plek van de hel. Hè, waar de poel van het vuur is. En vers 15 zegt dan ook, en als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens... werd hij in de poel van het vuur geworpen. Nou, wat is het verschil tussen de eerste en de tweede dood? De eerste dood ondergaan we allemaal. Dat is namelijk onze natuurlijke, lichamelijke dood. Tenzij je nog leeft als Jezus terugkomt. Dat is ook mooi. Daar gaan we het zo nog heel kort over hebben. Dan heb je geen deel aan de eerste dood. Maar de eerste dood is een natuurlijke dood. Maar de tweede dood is een eeuwige dood. Dat is de poel van het vuur. Nou, om het verschil heel kort eventjes uit te leggen, kan je het zo zeggen. Als je in Christus bent, dan leef je als hij terugkomt. Of je sterft een natuurlijke en een eerste dood. Maar als je in Christus bent en je bent gestorven en hij komt terug, dan sta je op bij de eerste opstanding. En dan heeft de tweede dood geen macht over je. Wat betekent dat? Dan leef je voor eeuwig. Maar als je niet in Christus bent... als je niet in hem gelooft, dan zul je geoordeeld worden bij zijn terugkomst. Of je sterft een natuurlijke eerste dood. En dan zal je ook bij de tweede opstanding, zal je voor de troon van God worden gebracht. Maar sterf je ook een tweede en dus ook een eeuwige dood. Dat is het verschil tussen het geloven in Christus en het zijn zonder Christus. Nou, ik wil nog afsluiten met drie mooie kenmerken. Drie mooie kenmerken van de opstanding der doden. En dan tenslotte nog, ik noem het gewoon zo, vijf kenmerken van de opstanding der doden. De eerste is, bij de opstanding van de doden gebeurt er een grote wisseltruc. Ik vind het zo mooi. In 1 Korinthe 15 vers 22 schrijft Paulus, zo zal ook de opstanding van de doden zijn. De opstanding van de doden. Wat is dat? Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, maar het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Wat bedoelt Paulus hier? Paulus heeft het hier over de begrafenis. Als je een natuurlijke dood sterft, dan wordt je lichaam gezaaid in vergankelijkheid. Wat betekent dat? Het verteert. Maar bij de opstanding der doden wordt het opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid of bekleed met heerlijkheid. Dus, en het wordt gezaaid in zwakheid en het wordt opgewekt in kracht. Dus bij je sterven ben je vergankelijk, je bent oneerbaar en je bent zwak. En bij de opstanding der doden word je bekleed, word je opgewekt in onvergankelijkheid en bekleed met heerlijkheid... en gevuld met kracht. Je ontvangt een heel nieuw lichaam. Het is onvergankelijk, het zal niet meer vergaan. Het is helemaal heerlijk. Dat betekent eigenlijk eerbaar. Het is gewoon geweldig om naar te kijken en geweldig om te zien. En het is krachtig. Het is niet zwak, maar het is krachtig. Dit is de grote wisseltruc die bij de opstanding van de doden gebeurt. Nou, dit is ook de reden waarom christenen bijvoorbeeld niet geloven in crematie... maar dat ze mensen echt daadwerkelijk begraven. omdat ze geloven dat er een dag komt waarin ieder mens, of de gelovige dus, opgewekt wordt in onvergankelijkheid. Nou, deze wisseltruc waar ik het net over had, die is voor alle gelovigen. Of ze nu op het moment van de terugkomst van Jezus, of ze nu gestorven zijn of niet. En dit is belangrijk. Want wat ik hiervoor vertelde over die onvergankelijkheid en die heerlijkheid en die kracht, dat geldt voor de mensen die gestorven zijn in Christus. Maar dat geldt ook voor de mensen die in Christus zijn, maar nog niet zijn gestorven op het moment van zijn terugkomst. Paulus die zegt namelijk in 1 Korinthe 15, een vers verder, zegt hij, zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Met andere woorden, niet ieder mens en niet iedere gelovige zal bij de terugkomst van Jezus natuurlijk overleden zijn. Er zullen mensen zijn die nog leven. En dan zegt hij, het maakt dan niet uit of dat je wel of niet overleden bent. Als je in Christus Jezus bent, dan zullen wel alle gelovigen veranderd worden. Dus als je dan nog leeft, ook dan wordt je lichaam opgewekt in onvergankelijkheid. Word je bekleed met heerlijkheid en word je gevuld met kracht. Dus kenmerk 1 is, het is een grote wisseltruc. Kenmerk 2 is, deze wisseltruc is voor alle gelovigen. Dan kenmerk 3, dit vind ik altijd een interessant feitje. Het gebeurt in een supersnel moment. In vers 52 van 1 Korinthe 15 zegt Paulus, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Paulus noemt het een oogwenk. Het is letterlijk als het verschieten van je oog. Nou, onderzoek wijst uit dat dit natuurlijk binnen tienhonderdste van een seconde gebeurt, dat je oog zich wenkt. Dus dat je blik zich verandert in je oog. De snelheid waarmee je je ogen kan sturen is ook dezelfde snelheid als waarmee die opstanding gebeurt, waarbij die bekleding met heerlijkheid gebeurt. Dus die grote verandering, die grote wisseltruc bij die opstanding, die vindt dus direct plaats. Is ook geen proces of zo. Het is niet dat je er een dag over doet. Het is gewoon in een vingerknip. Dan even over het heen gaan naar Jezus en de Here tegemoet gaan. Zegt 1 Thessalonicenzen 4. Dus even voor jou. Lees het na. 1 Thessalonicenzen 4 vanaf vers 13. Openbaringen 15 helemaal. 1 Korinthe 15 helemaal. En Openbaring 20. Het zijn eigenlijk drie hoofdstukken die heel goed zijn. Omtrent het onderwerp opstanding der doden. Waar ik dus eigenlijk zijn dat de enige hoofdstukken waar ik ook uit citeer. Nu in deze podcast. Hoe gebeurt dat dan? 1 Thessalonicenzen 4, vers 16. De Heere komt met een geroep, met de stem van een aartsengel, met een bezuin van God zal hij neerdalen uit de hemel. En dan zegt vers 16b, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Er is dus een volgorde. Eerst zullen de doden die in Christus zijn, die zullen opstaan. En dan zullen wij met hen de Heere tegemoet gaan. Terwijl ook wij zelf met heerlijkheid op dat moment bekleed zijn. Dus eerst de doden in Christus. En dan zullen wij met hen, de levenden die overgebleven zijn, zullen we opgenomen worden in de wolken. En dan vers 17 zegt de Heere tegemoet. De HSV zegt naar een ontmoeting met de Heere. Maar eigenlijk staat er meer naar de Heere tegemoet. En zoals een Joodse bruiloft gaat, dat de bruidegom komt. Dan gaan eerst de bruidsmeisjes gaan de bruidegom tegemoet. En dan zullen ze met de bruidegom naar de hele bruid toe gaan. Nou, het is maar net hoe je ongeveer gelooft dat de volgorde precies zal gaan. Maar het is een prachtig beeld dat wij hem tegemoet zullen gaan. Hem tegemoet zullen lopen met geroep, met een bazuingeschal. En dat wij dan voor altijd bij de Heere zijn. Dit verzin ik niet, zuig niet uit mijn duim. Dus 1 Thessalonicenzen 4, vers 17b. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Niet voor even, maar voor eeuwig. Dat is de hoop die we hebben met de opstanding der doden. Jezus is ons voorgegaan. Hij is de eersteling. Hij is gestorven. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. En ook wij zullen, we sterven aan onszelf door het geloof in Christus. We staan op in een heel nieuw leven, wat ook een beeld is van de doop. Wij kunnen leven in overwinning op zonde. En als wij een natuurlijke dood sterven, dan nog zullen wij opstaan uit de dood. En ook de mensen die ons dierbaar zijn, die in Christus zijn, die zullen opstaan uit de dood. En met elkaar zullen we de Here tegemoet zijn en voor eeuwig met hem zijn. Wat een hoop is dat, man. Net zoals Jezus is opgevaren naar de hemel, wat we vandaag aan herinnerd worden, zo zullen we ook wij opvaren naar hem en voor altijd bij hem zijn. Ik wens je heel veel zegen. En ik bid je toe dat deze dit stuk van het evangelie ook vandaag gewoon weer je hart opnieuw raakt en je ook hoop geeft om vooruit te kijken. Halleluja.
Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.